Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, podcasthost van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Dirk-Jan Mons.
Hallo.
En in deze aflevering spreken we met Henny Raterman, reumatoloog in het Noordwest Ziekenhuis. Welkom. Vandaag gaan we het hebben over reumatologische ziektebeelden en we zijn heel blij dat jij er bent om ons weer bij te praten. Maar voordat we daarover gaan doen, kun je ons vertellen, Henny, wat wilde jij vroeger worden? Was dat reumatoloog?
Nou, eigenlijk niet. Ik moet toch nu wel wat openbaar brengen dat ik toch eigenlijk misschien wel endocrinoloog wilde worden. Dus ik denk dat ik hier heel goed op zijn plaats zit.
Ja, denk ik ook. Maar toch van gedachten gewisseld.
Zeker, want jicht blijft toch mooi.
Oké, wat goed. Nou, dat vinden we mooi dat jij dat leuk vindt. We gaan het hebben over een 58-jarige man. En die meldde zich op de spoed met een pijnlijke gezwollen rechterknie. Dat heeft hij sinds een dag of twee. Hij heeft daarbij ook koorts tot 38,5 graad. En hij kan die knie eigenlijk nauwelijks belasten. Hij heeft niet heel veel van zijn voorgeschiedenis, eigenlijk alleen hypertensie. En hij heeft, zegt hij zelf, met de knie recent niks gedaan. Er is ook geen trauma geweest. Nou, voor zover mijn reumatologische kennis reikt, is dit een monoartritis. Kun jij ons eens vertellen, nog helemaal los van deze casus, welke oorzaken heb je nou van een monoartritis?
Ja, dat is natuurlijk een veel voorkomend probleem. Dat je te maken krijgt met een man van middelbare leeftijd die dan één gezwollen gewricht heeft. En zoals dan heet, heb je te maken met een monoartritis. Nou, en daar heb je een aantal oorzaken voor. En ik probeer het eigenlijk altijd heel simpel te houden. Je hebt een artritis waarbij het meer immunologisch is, dus inflammatoir. Je hebt een artritis wat infectieus is. En je hebt dan een artritis die bijvoorbeeld door mechanische klachten komt, zoals een artrose knie. En het kan wel degelijk ook tot een zwelling en ontsteking leiden. Nou, als je dan in dit geval kijkt, zou je dus kunnen spreken van waarschijnlijk zou dit heel goed een artritis kunnen zijn. Dan wel op basis van een kristalartropathie, zoals dat dan heet, jicht of pseudojicht. Dan wel dat er sprake is van een infectieus beeld. En wat je bij deze leeftijd ook niet moet vergeten, dat het toch ook nog een reactief beeld zou kunnen zijn. Of een artritis psoriatica, dan wel een artritis bij een spondyloartritis. Maar dan heb je al een hele brede DD. Ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om te kijken, is het wel of niet infectieus?
Ja, en je zegt dan infectieus. Welke infectie zou jij dan het meest aan denken bij zo'n presentatie?
Ja, je wilt toch een septische artritis echt uitsluiten. En een septische artritis is eigenlijk simpel gezegd dat er een bacterie in het gewricht zelf zit. Nou, en dat is een teken dat die artritis is veroorzaakt door een bacterie die zich daar genesteld heeft. Nou, en dat kan eigenlijk maar door twee oorzaken. Enerzijds dat iets van buiten naar binnen is gegaan. Dus is dat gekomen doordat er een huidinfectie is geweest, weken deelinfectie, en van daaruit verder naar het gewricht is gegaan. Dan wel dat het een ernstig zieke patiënt is die door basis van een sepsis, dus een bacterie heeft gemaakt die door de hele bloedbaan is gesleept in het kader van een endocarditis, dan wel anderszins. En dat je dan dus een brede verspreiding hebt van een bacterie, onder andere naar het gewricht toe. Dus een septische artritis, als je daar een verdenking van hebt, is een ernstig ziektebeeld.
Ja. Ja, en je zegt septische artritis, hè? En zou je ook nog aan andere infectieuze oorzaak kunnen denken? Zoals bijvoorbeeld een Borrelia of Lues? Of zijn bij zo'n monoartritis septisch inderdaad? Hè? Daar zijn we natuurlijk ook altijd berucht op. Maar welke andere dingen zouden we nog aan moeten denken? Ja.
Nee, zeker. Dat waarom ik het noem, is eigenlijk omdat dat het meest belangrijke is om in eerste instantie uit te sluiten. En dan in tweede instantie kun je inderdaad nog denken van oké, heb je hier niet te maken met een Lyme, dus veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi. Dan wel dat je een Lues of een HIV artritis. Nou, vaak kom je daar wel wat verder mee vanuit je anamnese. Hè, dat je toch kijkt van hebben we te maken met een bepaalde risicofactoren die maken dat een Lues of een HIV aannemelijker is. Hetzelfde geldt ook voor een TBC-artritis. kan ook, maar is eigenlijk wel heel zeldzaam dat het optreedt. En dat zijn andere oorzaken, zeg maar, van een bacteriële artritis. Vaak zijn het wel mensen die, die keren dat ik het gezien heb, vaak wat minder ziek zijn. Ofwel ernstig immuungecompromitteerd zijn, dat je daar sneller aan denkt ook.
Ja, en deze patiënt had dus een monoartritis van zijn knie. Ik hoor jou net zeggen, dus we hebben infectieus, kristalartropathieën, eventueel reactief of in het kader van een spondyloartropathie. Is de plek nou nog iets dat in die, nou ja, zeg maar even in die vier grote groepen jou wat meer aan het een of het ander doet denken?
Ja, een soort van dat je een trigger hebt van, hey, wanneer moet ik nou sneller aan echt een septische artritis denken en wanneer nou niet bijvoorbeeld ook? Ja. Nou, ik denk als je kijkt naar de verschillende soorten van bacteriën die een artritis kunnen veroorzaken, denk ik dat dat niet zo heel veel uitmaakt, want dat kan eigenlijk altijd wel zo zijn. Maar als je te maken hebt met, van denk ik nou aan een jicht, nou klassiek is natuurlijk de hallux of de enkel, dat heel snel wel gedacht wordt aan een jicht ook. Echter, als je denkt aan opeens dat er een elleboog is die heel erg rood en gezwollen is met een functiebeperking of een ander gewricht, kun je weer wat sneller denken van, nou, dat is toch wel een atypische plek voor een jicht. Dus de boodschap is eigenlijk van, op het moment dat je op de SCH te maken hebt met een artritis van de grote teen, dus het MTP1 gewricht of het IP1 gewricht, dan zou ik eerder denken van, dit is hoogstwaarschijnlijk wel een kristalartropathie. Heb je te maken met een knie, kan het nog alle kanten op.
Ja.
En is naast de plaats nog andere dingen waarbij je kan denken als je wilt differentiëren, puur anamnestisch, hè, voorgeschiedenis of medicatie of een leefstijl?
Ja, zeker. Belangrijk is natuurlijk om een inspectie te doen van de huid. Heb ik aanwijzingen dat er bijvoorbeeld ulceraties zijn of wondjes? Of is er sprake van een erysipelas beeld? Ja, dan kun je natuurlijk zeker denken aan, oké, is het niet een septische artritis? Ja. Tweede is, wat zijn nou eerder dingen die je doen denken aan bijvoorbeeld een jicht of een andere kristalartropathie? Nou, heel bekend is natuurlijk een cardiovasculaire voorgeschiedenis of een risicoprofiel daarvoor. Dat die mensen vaak diuretica gebruiken of soms door de medicatie die ze gebruiken nierinsufficiëntie hebben. Dat zijn klassieke risicofactoren om eerder aan een jicht te kunnen denken. Tweede is dat natuurlijk voeding en alcohol wordt ook wel in relatie gebracht tot jicht. Waarbij forse alcoholinname en wat meer, zeg maar, purinerijke voeding. Ja. Ook je eerder doen denken aan een jicht of een andere kristalartropathie. Nu is het niet zo dat iedereen die bijvoorbeeld jicht krijgt altijd dat profiel heeft. Maar ik zie het meer als van, het is een optelsom van meerdere risicofactoren. En als je dan toch wat meer kwetsbaarheid of gevoeligheid daarvoor hebt, zul je sneller een kristalartropathie ontwikkelen.
Ik hoor je nu een aantal keer zeggen, je hebt jicht en pseudo-jicht. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen?
Ja, het verschil daartussen is eigenlijk dat het type kristal wat neerslaat in het gewricht anders is. Waarbij jicht urinezuurkristallen zijn en bij pseudo-jicht is het calciumpyrofosfaat kristallen. Dat maakt dan ook dat op een röntgenfoto je soms al aanwijzingen kunt hebben voor eerder pseudojicht. Je ziet dan wel eens chondrocalcinose op een foto. Dat is een soort van calciumlaagje binnen in het gewricht. En daarvan schrijft de radioloog op dat het chondrocalcinose is. Als ter plekke van een chondrocalcinose plek ook inderdaad een artritis zich ontwikkelt, kun je dan eerder denken aan dat het een pseudojicht is. En wat denk ik een hele belangrijke is, dat pseudojicht aanval vaak heel fulminant is en vaak ook wel forse roodheid geeft en vaak ook wel in de pols zit, waar bijvoorbeeld een jicht dan eerder in de grote teen, enkel of knie zich manifesteert.
Ja, En de risicofactoren die je het net benoemde, hè, dus voor de jicht, zijn die wel hetzelfde voor de pseudojicht?
Eigenlijk niet. Ook je ziet eigenlijk dat risicoprofiel wat ik net schetste, dat is wat meer bij de jicht inderdaad. En pseudojicht zien we nog wel eens bij bepaalde internistische aandoeningen, zoals hyperparathyreoïdie of hemochromatose, ook maar zeker hyperparathyreoïdie, is soms wel eens een eerste manifestatie dat daar een polsartritis is. Dus dat is ook de reden waarom we dan ook naar calcium en albumine prikken om te zien of dat het verhoogd is. En als je dan ook nog ziet dat het PTH te hoog is, heb je soms een hele mooie bijvangst bij een hyperpara.
Ja.
Komt toch de endocrinoloog nog om de hoek kijken.
Ja, zeker. Ja.
En stel dat we dus die patiënt, die ligt daar op de spoed, die heeft dus duidelijk een pijnlijke knie. Kun je eens ons meenemen in hoe onderzoek jij die knie nou? En wat vertelt jouw lichamelijk onderzoek jou nou over opnieuw die differentiaaldiagnose die we al hadden gemaakt?
Ja. Nou, iedereen die op een gegeven moment knieklachten heeft, die komt binnen met de klacht, de knie is pijnlijk. Nou, dan is de vervolgvraag, zeker op afstand van, is de knie gezwollen? En dan is bij de knie het meest belangrijke van waar zit dan de zwelling van de knie? Nou, wat je eigenlijk leert, is aanvankelijk dat aan de mediale zijde van de knie, bij de gewrichtspleet, dat je daar gaat voelen of dat het gezwollen is. Daar is het vaak wel een beetje gezwollen, maar wat eigenlijk vaak de clue is bij een artritis, is dat het de zwelling niet zozeer daar zit, maar veel meer suprapatellair. Dus aan de laterale zijde, aan de bovenzijde van de patella, dat daar een soort van ballonnetje gaat ontstaan, waarbij daar op spanning lijkt te komen. En door de hoeveelheid vocht die er dan in het gewricht zelf zit, lukt het niet meer goed om daarmee de knie te buigen en te strekken. En vandaar dat je dus een flexie- en extensiebeperking kan krijgen. Het was nog wel zo in de in mijn opleidingsfase, dat in de VU, dat ik voorwacht had, ook voor de IELTS. En dan was de vraag van, ja, vind je het een artritis? En dan kreeg ik het antwoord terug. Nou, het leek wel een beetje op een soort van zwelling-abscesvorm, want het fluctueert ook nog wel. Dus het is heel belangrijk dat het zit niet bij de mediale zijde van het gewrichtszijde, maar veel meer bovenop, lateraal van de patella. Als je daar een fluctuerende zwelling ziet met een flexie- en extensiebeperking, dan moet je verdacht zijn op een artritis. En dan geeft de patiënt daarnaast ook pijn aan en vaak een stijfheid.
En ja. We hebben heel veel internisten die erg echo-feel zijn, zeg maar, die graag grijpen naar de echo. Is dat ook iets wat bij de reumatologie nu steeds meer gebeurt? Dat je er zomaar een echokop op zet? Of is dat lichamelijk onderzoek nog steeds heel belangrijk daarin?
Nou, lichamelijk onderzoek is toch nog wel heel belangrijk bij ons. En ook bij de internisten natuurlijk.
Zeker.
Maar ik denk dat dat toch wel nummer één is. En eigenlijk is de echografie binnen de reumatologie al helemaal ingebed. Maar eigenlijk op het moment dat je twijfelt, is het nou een artritis? Of hebben we hier te maken met een tendinitis, dus een peesontsteking? Of misschien een weken delen infectie, omdat je dan veel meer subcutaan uideem ziet. Nou, en een typische artritis van de knie, dat zou je normaal gesproken wel gewoon met lichamelijk onderzoek moeten kunnen onderscheiden. Maar twijfel je door bijvoorbeeld de habitus van de patiënt, met name die bij overgewicht dan, is het soms nog wel eens wat ingewikkelder. En dan kun je grijpen naar een echo om dat dan toch aannemelijker te maken.
Ja. En je noemde net heel mooi, en ik denk ook heel inzichtelijk voor ons allemaal, hoe je dus vocht in het gewricht vaststelt. Roodheid en warmte is ook zoiets wat we altijd noemen. Hè? Hoe gevoelig is dat nou? Moet je dat nou per se hebben? Of is dat er heel vaak ook niet bij een artritis?
Nee, eigenlijk denk ik dat bij 8 tot 9 van de 10 artritis gevallen van de knie er geen roodheid is.
Okay.
Dus dat is niet per se onderscheidend. En als je het dan hebt over warmte, heb je altijd de subjectieve warmte en je hebt de objectieve warmte. Maar dat is wel een verschil. En soms heb je wat gloed, maar of dat het nou echt heel veel zegt, denk het niet. Daarmee wil ik niet zeggen dat die vraag van roodheid niet belangrijk is, want die is heel belangrijk. Want dat maakt eigenlijk de verdenking dat het misschien toch wel septisch zou kunnen zijn groter. En daarom is het meer een alarmsymptoom dan dat het een per se een symptoom is van een gewone artritis.
Ja, nou mooi. Nou, we gaan even terug naar onze patiënt. Die vertelde bij doorvragen dat hij geen eerdere gewrichtsklachten heeft gehad. Hij heeft nooit ook eerder een gezwollen teen gehad. Hij leeft gezond, maar hij drinkt wel veel alcohol. Hij gebruikt geen drugs. En de familie heeft eigenlijk geen reumatologische ziektes of andere auto-immuunziektes. Hij heeft geen recente infecties doorgemaakt. Ook geen recente reizen gehad en ook niet recent met nieuwe medicatie gestart. Bij lichamelijk onderzoek vindt de beoordelende dokter de rechterknie wel meer warm, ook rood en ook fors gezwollen met de bewegingsbeperking. De andere gewrichten zijn eigenlijk niet afwijkend bij het lichamelijk onderzoek. Nou, dan komen we denk ik aan bij wat is je volgende stap? Hè? Wat zou jij ons als diagnostiek nog een keer? Dan komen we dan aan bij de volgende stap. Wat zou jouw eerste stap zijn in de diagnostiek van een dergelijke patiënt?
Nou, ik denk dat de eerste stap toch is, als je zo'n forse zwelling hebt van een knie, dat een punctie, zeg maar, om ermee vocht te aspireren het meest zinvolle is. Om ermee toch meer duidelijkheid te krijgen van, is het pus, is het troebelvocht of is het helder vocht? Of is het misschien zelfs zo dat er een bloeding in het gewricht zou kunnen zitten? Maar dat komt wat minder voor, zeker als het niet traumatisch is. En als je dan het vocht geaspireerd hebt, dan zou je eigenlijk het liefste eigenlijk twee wegen willen bewandelen. Enerzijds is van je wil weten, is het inflammatoire of niet inflammatoire? Vandaar dat toch wel nuttig kan zijn om het vocht op leukocytentelling te doen. Is dat dan te hoog? Is een beetje per laboratorium verschillend wat te hoog is. Maar als het duidelijk te hoog is, die leukocytentelling, dan denk je eerder aan een inflammatoire proces. Is dat het niet, dan denk je eerder aan een mechanisch probleem. Is het natuurlijk duidelijk purulent vocht? Is de verdenking op een septische artritis groter? Kun je nog een gram doen en natuurlijk een kweek. En dan zou ik sowieso wel alvast de orthopeed ook vragen voor een medebeoordeling of dat hij het ook verdacht vindt voor een septische artritis.
Ja, want stel nou dat je dus, je haalt vocht eruit en dat is, het is geen pus. En je hebt de kweek natuurlijk niet in de avond. Misschien in sommige ziekenhuizen de gramkleuring ook niet in de avond. Is daarmee een septische artritis uitgesloten of kan je dat ook heel goed hebben met gewoon helder vocht wat uit de knie komt?
Kan altijd. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat de verwekker is en hoeveel, hoe goed je immuunsysteem ook werkt. En dat is denk ik wel heel belangrijk, dat bij bepaalde patiëntengroepen die duidelijk immuungecompromitteerd is, dat de pusvorming misschien een stuk minder snel gaat. Maar dat je wel al een immunologisch proces in de knie in gang kan zetten. En daarmee is pus niet altijd dat het daarmee volstrekt uitgesloten is. Maar dan wil je eigenlijk wel dat je een alternatieve diagnose al hard kan maken. Nou, en daar komt denk ik de reumatoloog om de hoek, dat hij altijd graag naar kristallen kijkt. En als je dan ziet dat je onder de microscoop kristallen ziet en het beeld ook klinisch past, als het in de grote teen is of in de knie, dat het inderdaad een jicht is, dan is de diagnose wel aannemelijker dat het niet septisch is.
Ja.
En waarom hebben we de orthopeed nodig voor een diagnose septische artritis?
Omdat het de vervolgstap van een septische artritis is eigenlijk dat de knie dan gespoeld zou moeten worden. En waar vroeger nog wel eens de discussie was van, ja, moet je nou continu het gewricht leegpuncteren? Ook is het nu toch wel verschoven naar, tenminste in ieder geval in de meeste ziekenhuizen, wat ook de richtlijn wel zegt, dat je dus de orthopeed moet vragen van, moet het gewricht gespoeld worden, omdat dat een betere overleving heeft.
Hoe betrouwbaar of wat hebben we nou aan het urinezuur in zo'n acuut moment?
Ja, nee, dat is een hele belangrijke vraag ook. Het is niet zelden zo dat op het moment dat iemand een artritis heeft en wordt dan een urinezuur bepaald, dat je dan ziet dat het normaal is of misschien net aan verhoogd. En ja, dan komt toch de twijfel, is het dan wel jicht ook? Nou, dat heeft ermee te maken dat in de acute fase het urinezuur wat lager kan zijn dan in de werkelijkheid. ook in een, er zijn dan theorieën over, maar een van de theorieën is dat als gevolg van de ACTH-as, dat daarmee het urinezuur wat extra zou kunnen verlagen. Hoe het precies zit, weten we denk ik niet zo goed. Maar het is wel een feit, ook dat het zo is. Ik moet wel zeggen, als je te maken hebt met een urinezuur wat gewoon duidelijk laag is, dan denk ik wel dat je eigenlijk bijna altijd wel kan zeggen dat een kristalartritis minder waarschijnlijk is. En dat je dan dus eerder naar andere diagnoses moet kijken.
Ja, dus het hoeft niet verhoogd te zijn, maar als het echt heel laag is, dan vind je het wel minder waarschijnlijk.
Ja,
ja.
En natuurlijk als het heel sterk verhoogd is en je vindt de kliniek daarbij passen, is natuurlijk een jicht ook uiterst waarschijnlijk.
Ja, en is er nou nog een rol, En is er nou nog een rol voor beeldvorming? We hadden het net natuurlijk even kort over de echo gehad, maar is er nog iets anders wat je kan om het de een of de andere diagnose aannemelijker te maken?
Ja, zeker. Ik wil er echt voor pleiten om toch altijd een röntgenfoto te maken. Al is het alleen maar om te kijken van hebben we hier nog te maken met een osteomyelitis. En dat is een beeld wat heel dicht soms bij een artritis kan liggen. En het andere is dat het ook niet zelden zo is dat het toch per ongeluk een fractuur is. Nou, het kan een traumatische fractuur zijn, maar soms ook nog een pathologische fractuur. Dus ik denk dat een röntgenfoto maken altijd zinvol is van het aangedane gewricht.
Ja, oké. Okay. En we hebben het natuurlijk al even over jicht gehad. Hè? Je noemde in het begin al dat je dat zo'n mooie diagnose vindt. Hoe behandelen we dat nou het allerbeste? Zowel in het acute moment als wat meer op de langere termijn?
Ja, een beetje afhangt natuurlijk van hoe ziek iemand is. En hoe extreem de artritis is. Of dat je wel of niet vocht weg moet halen en ontlasten. Maar dan zou je altijd natuurlijk lokaal kunnen behandelen. Maar goed, je wil ook niet onnodig een porte-entrée te maken van een bacterie. Dus misschien is dat niet de eerste weg die je moet bewandelen, maar is altijd een goed alternatief. Nou, hoe behandel je dat? Eigenlijk gaat het om twee dingen. Je wil eerst de brand blussen en dan wil je ervoor zorgen dat de brand niet meer opkomt. Ook in de brand blussen, dat doe je met colchicine of prednison. En dat is een beetje afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patiënt, wat dan de voorkeur heeft. Of ook intolerantie voor bijvoorbeeld het een of het ander. Heb je te maken met een patiënt die diabetes heeft en die best wel lastig in te stellen is, is het logisch om dan niet in eerste instantie misschien voor prednison te kiezen. Andersom is het zo dat je in sommige gevallen liever geen colchicine gebruikt, omdat er bijvoorbeeld statines gebruikt worden en het heel noodzakelijk is dat die statine echt doorgebruikt wordt. Er zijn ook wel cardiologen die zeggen van oké, colchicine met statine kan heel goed samen, want het heeft ook nog een modulerend effect op bepaalde dingen. Maar ik denk dat dat de belangrijkste is. Dus je blust de brand met of colchicine of prednison.
Ja, en dan jullie zien die patiënt natuurlijk ook langer terug. En daarna zei je al even, dan zorgen dat die brand niet meer opvlamt. Ik neem aan met allopurinol. Vaar je dan ook echt op de urinezuurgetallen? Of zeg je, je geeft gewoon allopurinol en dat is goed genoeg?
Nee, je probeert echt wel een streefwaarde te bereiken. En je probeert het urinezuur te verlagen. Afhankelijk van hoeveel kenmerken iemand heeft van jicht. En is het een jicht die bijvoorbeeld schade heeft gegeven met erosies van de gewrichten of iemand die tovi heeft, dan ben je strenger, omdat het al schade geeft, en dan heb je een lagere streefwaarde. En dan probeer je eigenlijk op te titreren totdat die streefwaarde van 0,30 gehaald is, minimaal per liter. Is het zo dat het iemand is die geen tovi of erosies heeft en niet een hoge aanvalsfrequentie heeft gehad, dan kun je een hogere streefwaarde als doel hebben. En dan titreer je daarop.
Ja.
Maar het urinezuur hoeft niet altijd hoog te zijn. Wat doe je als dat niet aanwezig is?
Klopt, dat is soms wel zo. Moet toch eigenlijk wel zeggen van als je het in het rustige vaarwater prikt, dat je dan toch wel ziet dat je waardes hebt die bijvoorbeeld op 0,40 zitten. En dat je dan toch wel te hoog zit eigenlijk. Nou, dan is de vraag van ja, ga je dan tot 0,36 of ga je dan wat veiliger zitten? Nou, dan ga ik er een beetje op ervaring tussenin zitten, dat je tussen de 0,36 en 0,30 in zit.
En we krijgen soms ook wel eens verwijzing van de huisarts die zegt, nou, deze patiënt heeft jicht, ik heb colchicine gegeven, maar het doet het niet. Gaan we dan prednison geven? Of zeg je, nou, het zou het eigenlijk gewoon altijd moeten doen en als het het niet doet, dan is het een andere diagnose?
Nee, het kan zeker zo zijn dat sommige patiënten niet reageren op colchicine en dan juist weer wel op prednison, ook vice versa. Sommigen die geloven ook echt dat het alleen met NSAID's het acute moment goed behandeld kan worden. Ik moet wel zeggen, van als je in algemene zin kijkt naar de risicofactoren bij jicht, dus nierinsufficiëntie, cardiovasculair risicoprofiel, dat ik wat minder genegen ben om in de acute fase altijd NSAID's erbij te starten. Maar het klopt inderdaad dat de ene patiënt gewoon wel wat beter reageert op prednison ten opzichte van colchicine en andersom. En het is niet zo dat je per definitie moet denken van, oké, klopt mijn diagnose dan wel? Als je echt een sterke klinische verdenking hebt en zeker als je kristallen hebt aangetoond, dan ben ik wel overtuigd van de diagnose. Dan kun je wisselen van eerste therapiekeuze. Is het zo dat het ook niet doet? Dan moet je wel erover nadenken van, is het misschien zo dat er nog een nevendiagnose is? Want het kan natuurlijk ook zijn dat iemand bijvoorbeeld en jicht heeft en daarnaast bijvoorbeeld ook nog een reumatoïde artritis of een artritis psoriatica in ontwikkeling heeft.
Ja, ja, precies. Nou, dat is een mooi aanzetje naar onze volgende casus, want die patiënten heeft in ieder geval geen jicht. Dat is een 34-jarige vrouw en die komt op de polykliniek met sinds 6 weken pijn en stijfheid in meerdere gewrichten. Het begon in de MCP en in de pipgewrichten, maar inmiddels heeft ze ook last van de knieën. Ze merkt daar specifiek ochtendstijfheid bij, met name in de ochtend. Ze bemerkt ochtendstijfheid langer dan een uur en ze heeft ook vermoeidheidsklachten. Ze heeft geen koorts en in de voorgeschiedenis heeft ze alleen eczeem en is ze verder gezond. Maar hier wordt dus een ander ziektebeeld, hè, wat er misschien speelt dan iets als jicht. En ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Is dit een oligoartritis of een polyartritis? Hoe zou jij dit duiden?
Ja, het is duidelijk een manifestatie waarbij er meerdere gewrichten zijn. Er is een afspraak gekomen, als je tussen de 2 en de 4 gewrichten hebt, dan noem je het een oligoartritis. Is het meer dan 4, dan noem je het een polyartritis. Nou, dit neigt wel naar polyartritis in dit geval. Dus ik denk wel dat je in de categorie van polyartritis moet gaan denken.
Ja, en dat is wel eigenlijk een beetje vergelijkbare vraag. Dat is nog even helemaal los van de casus, maar als je denkt aan een polyartritis, in welke grote groepen of zelfs meer specifiek zouden we dan moeten denken voor de differentiaaldiagnose?
Is een beetje natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijd van de patiënt waar je aan moet denken. Maar eigenlijk kort gezegd denk ik dat je aan de ene kant het meest bekende voorbeeld is reumatoïde artritis. Klassiek is manifestatie van handen, polsen, voeten en eventueel nog een ander gewricht daarbij. De tweede groep is denk ik van de artritis psoriatica, dan wel perifere spondyloartritis groep, wat zich ook wel in meerdere gewrichten kan manifesteren, vaak wat asymmetrisch. Dat is vaak het verschil, zeg maar, met een reumatoïde artritis. En dat de lokalisatie toch net iets anders is dan bij reumatoïde artritis. De derde groep is de systeemziekte groep. Zeker bij jongere mensen die zich zo manifesteren, moet je daar zeker ook aan denken. En de vierde groep blijft toch ook van, ja, hebben we hier nou echt te maken met een artritis? Of is het meer artralgie met misschien een klein beetje zwelling erbij, dat je meer aan mechanische klachten moet denken? En dan benoem ik hier nog niet de reactieve artritis, maar die is eigenlijk een beetje het beeld wat je toch ook wel onder de artritis psoriatica, spondyloartritis, reactieve artritis, noem ik even als één groep bij elkaar.
Ja, wat kun je nog even voor de luisteraars, wat bedoel je precies met reactieve artritis?
Ja, een reactieve artritis is eigenlijk een artritis die ontstaat nadat iemand eerder een infectie heeft doorgemaakt. En dan betekent het niet zozeer dat het echt nog een actieve infectie op dat moment is, maar meer dat door de immunologische reactie die er optreedt, dus bijvoorbeeld immuuncomplex, neerslag, dan wel andere immunologische reactie. Dat maakt zeg maar dat er een aantal weken daarna dan opeens ook een artritis in één of meerdere gewrichten kan ontstaan. Bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de vijfde of de zesde ziekte. Dat kan heel duidelijk een reactieve artritis geven. Je hebt ook post-COVID. Er was ook wel bekend dat dat een reactief beeld kan geven. Maar zo heb je heel veel virale infecties die dat ook geven.
En dan hoeveel weken na de infectie dan meestal?
Is een beetje wisselend, maar vanaf 2 tot 4 weken daarna. Ja.
En ik hoor je dus zeggen van, nou, je hebt reumatoïde artritis, spondyloartropathie met de reactieve artritis erbij. Ik hoor je wat minder over de infecties, waar we het net wel over hadden. Is dat iets wat je bij een polyartritis, zijn er bepaalde infecties die je toch altijd meeneemt in je diagnostiek of waar je altijd aan denkt? Of
minder eigenlijk. Minder eigenlijk. Kan wel, maar is uitzonderlijker.
Ja, precies. En zijn er dan ook nog specifieke vragen in de anamnese die jou heel erg sturen in deze differentiaal diagnose? Je noemde net al even asymmetrisch versus symmetrisch. Zijn er andere dingen die je bij zo'n patiënt nou eigenlijk echt zou willen weten in de anamnese?
Ja, nou, als je denkt aan bijvoorbeeld systeemziekte, is natuurlijk belangrijk dat je heel netjes de auto-immuunstigmata nagaat. Dus is er sprake van het fenomeen van Raynaud? Is er sprake van UV-intolerantie? Is er Sicca? Zijn er ulcera? Nou, als meerdere van die antwoorden positief zijn en dat ook gewoon subjectief objectief kan worden waargenomen, dan denk ik dat je toch wel een clue hebt dat hier mogelijk sprake is van een systeemaandoening zoals SLE, Sjögren of sclerodermie. Dus dat is wel, denk ik, sowieso heel belangrijk om dat uit te sluiten. Een ander groot verschil is de symmetrie inderdaad. Als je denkt naar het klassieke beeld van een reumatoïde artritis, is het een vrouw vaker dan een man die rond de overgangsleeftijd zit en daarbij zwellingen heeft van MCP-gewrichten, polsen en de MTP-gewrichten. En dat het dus bijna altijd wel zo is dat het dan een symmetrisch beeld heeft dat beide kanten meedoen ook. En dat is denk ik een heel verschil met bijvoorbeeld artritis psoriatica. Daar kun je bijvoorbeeld een duim hebben, een elleboog, een knie en een enkel. Dat zijn dan ook weer 4 gewrichten,
ja.
Zijn duidelijk gezwollen. Maar het ene zit links, het andere zit rechts. En dat is heel wisselend van beloop. En daardoor is het een wat, ja, vaak een wat bonter beeld,
ja.
Een artritis psoriatica. En dat zijn wel subtiele, maar toch wel clues om naar een diagnose te komen.
Ja. Ja, ik denk voor luisteraars soms ook een beetje verwarrend. Artritis psoriatica, dat geeft de indruk dat het altijd met psoriasis te maken heeft. Dat is natuurlijk niet zo. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, klopt. Nee, het is een soort van spectrum van ziektes die bij elkaar horen. En artritis psoriatica geeft eigenlijk aan van er is een artritisbeeld met psoriasis. Echter, het is maar net de vraag welke ziekte als eerste boven komt. Het kan best zo zijn dat iemand in eerste instantie met name artritis heeft en dan bijvoorbeeld enige tijd later, en dat kan zijn een maand later, maar dat kan ook zijn 40 jaar later, opeens nog een psoriasis erbij ontwikkeld en dan past het klassieke beeld alsnog wel. Zo heb je nog wel eens dat je heel soms op de poli opeens na 20 jaar ziet, hé, hey, daar komen de plekjes van de psoriasis tevoorschijn.
Ja.
En dan ben je blij daarmee, want dan denk je van, ah, het klopt dat die, ook die diagnose is gesteld destijds door voorgangers. En aan de andere kant is het ook zo dat sommige mensen wel eerst psoriasis hebben en dan daarna pas de artritis ontwikkelen. Dus het is een soort van spectrum wat van het een in het ander kan overgaan en andersom. Dat
En geldt het ook voor die systeemartritis, zeg maar, met systeemziekte? Of moet je dan altijd wel ook echt andere uitingen hebben van de systeemziekte als een SLE of een Sjögren?
Nee, dat is die systeemziekte is niet zo dat je al die auto-immuunstigmata hoeft te hebben. Dat zeker niet. En het is ook niet gezegd dat je alle kenmerken van een systeem aandoen. Als je bijvoorbeeld Sjögren hebt, dat je dan altijd ook en de ogen en de mond en andere slijmvliezen moet hebben die droog zijn. Natuurlijk, er zijn heel veel patiënten wel, Maar het is soms ook wel dat maar een aantal van de kenmerken zich voordoen.
Ja. Nou, bij deze patiënten vertelden ze dat de klachten dus vooral in de ochtend het heftigst zijn en dat ze gedurende de dag dan iets verbeteren. Ze heeft ook last van vermoeidheid, zoals we al zeiden, en een lichte gewichtsafname. Zij had geen huidafwijkingen, geen zonlichtovergevoeligheid, geen droge ogen of mond. Verder geen drugsgebruik, geen onbeschermde seksuele contacten of recente infecties. Ze had ook geen familieanamnese voor gewrichtsklachten of auto-immuunziekte. En bij lichamelijk onderzoek zie je dus een jonge vrouw met zwelling en drukpijn van de MCP en pipgewrichten aan beide kanten en een lichte zwelling van beide knieën. Er is sprake van pijn bij beweging en de handen kunnen eigenlijk wat minder goed knijpen doordat dat ook zeer doet. Nou, we hebben het al uitgebreid gehad over de vragen die je zou stellen en wat je verwacht te zien bij het lichamelijk onderzoek. En wat zou jij dan nu als diagnostiek inzetten bij zo'n patiënt?
Nou, je hebt hier te maken met een polyartritis, wat symmetrisch is. Dus ik denk dat sowieso een reumatoïde artritis nu uitgesloten moet worden. Waarbij dat wel op één in een differentiaal diagnose staat, als ik dit nu zo hoor. Dus dan zou je sowieso een reumafactor en een anti-CCP willen inzetten om daarmee dat aannemelijker te maken. Ik zou toch ook wel andere diagnostiek inzetten, omdat ondanks dat er niet veel clues zijn, zou ik toch wel een ANA en als je dan ook nog auto-immuunstigmata erbij hebt, dan ook een ENA doen. Maar ik denk dat in eerste instantie een ANA wel volstaat en dat je dan in tweede instantie bij meer clues een ENA-screening kan inzetten. Heb je natuurlijk wel die clues, dan moet je wel die ENA inzetten, omdat dat uiteindelijk voor de diagnose en behandeling uitmaakt ook. Daarnaast is denk ik een algemeen bloedonderzoek waarbij er ontstekingsparameters met name een bezinking of CRP ingezet wordt. Het is een beetje per kliniek verschillend of dat je meer een voorvechter bent van bezinking of CRP. Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt, in ieder geval ontstekingsparameters. En dan natuurlijk een algemene screening op leverfunctie, nierfunctie, een bloedbeeld waarbij het hemoglobine, trombose en leucose ook meegenomen wordt. Zodat je in ieder geval op dat vlak ook wel weet hoe de algemene status van de patiënt is.
Ja.
En heb je ook altijd antistoffen nodig om de diagnose reumatoïde artritis te krijgen? Of kan het ook zijn dat je geen reumafactor, geen anti-CCP hebt en dat je er op het klinisch beeld alsnog een reumatoïde artritis van kan maken?
Ja zeker. Dat kan zeker. Het gaat erom dat de reumafactor, de anti-CCP, eigenlijk een risicofactor zijn om later reumatoïde artritis te ontwikkelen. En het is ongeveer zo dat zo'n 70-80% van de mensen die de diagnose reumatoïde artritis hebben, uiteindelijk ook reumafactor of anti-CCP of beide positief zijn. Dat betekent dus dat je nog steeds een restgroep hebt van 25%. Nou, en dan kom je dus in die differentiaaldiagnose. Past die dan nog met andere kenmerken in een andere groep? Als dat niet zo is en het klassieke beeld met een symmetrische polyartritis van de MCP's, PIP's, polsen en MTP's, ja, dan denk ik dat de diagnose van de reumatoïde artritis wel aannemelijk is. Het is ook maar net zo van, net als de reumafactor in de anti-CCP, zijn er nog wat zeldzamere auto-antistoffen die wij niet allemaal in de kliniek meten. Dus het kan best zijn dat het dan een fenotype is met een andere auto-antistof.
Ja, en nu is het een vrij typisch klinisch beeld, maar als je nou eens een beetje twijfelt, hè, je denkt dan is het dan toch een spondeelarthropathie of een artritis psoriatica, zijn er dan nog andere testen die je daarbij kunnen helpen of zijn die er eigenlijk niet?
Ja, zeker. Je kan ook nog denken bijvoorbeeld aan spondeelarthritis om bijvoorbeeld een HLA-B27 in te zetten. Dat is wat meer in de spondyloarthritis of de artritis psoriatica groep. En ook de reactieve artritis is daar wat vaker positief in. Nou, en dat is denk ik een test die, als je niet uitkomt, heel zinnig kan zijn. Echter een hele specifieke test voor artritis psoriatica is er eigenlijk niet. En dat is toch wel weer meer het klinische beeld. Bijvoorbeeld in combinatie met psoriasis of andere extra-articulaire manifestaties.
Ja, nou, hartstikke duidelijk, denk ik. En wat ik me dan nog even afvroeg. Hè, nou, stel, deze patiënt heeft bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Die diagnose geef je haar. Wat vertel je haar dan over haar prognose?
Ja, ja, dat is natuurlijk best wel een klap die iemand krijgt op dat moment. Dat heeft ook een beetje te maken met het beeld wat er vroeger was over reumatoïde artritis. Dat het een beeld was waarbij mensen in een rolstoel zouden kunnen belanden en dat ze niet aan het werk konden blijven. En dat dat heel veel impact had op het hele gezinsleven als je nog te maken hebt met een jonge patiënt. Nou, dan is het belangrijk dat je in ieder geval wel aangeeft dat in 80-90% van de gevallen de prognose heel erg is veranderd ten opzichte van 20-30 jaar geleden. Dat de behandelopties vele malen groter zijn geworden en dat eigenlijk het doel is om de ziekte zo rustig mogelijk te maken. Dat je eigenlijk streeft naar remissie, zoals dat heet. Dus zonder klachten door het leven gaan. Alleen lukt dat natuurlijk bij de ene patiënt beter dan bij de andere patiënt. Maar het doel is wel dat iemand gewoon een carrière kan maken en dat je probeert die behandeling zo goed mogelijk te doen. En met de meerdere opties die er nu zijn in de behandeling, lukt dat steeds beter en beter. Dan zien we gelukkig in de spreekkamer bijna geen extreme deformaties meer. Ook weinig mensen meer die in de wachtkamer zitten met een rolstoel. Dus dat is heel prettig.
Ja, en hoe is dat dan bijvoorbeeld voor reactieve artritis? Dat noemden we al kort even. Dus de infectie en dan daarna de gewrichtsklachten. Gaat dat altijd zonder behandeling helemaal over?
Vaak heb je wel behandeling nodig. Ik denk dat het te ver voert van wat die behandeling voor nu wat het zou moeten zijn. Maar je ziet in algemene zin dat als je dat tijdelijk met een behandeling ondersteunt, dat je heel vaak gewoon een hele goede prognose daarvan hebt. Dat je eigenlijk weinig restschade hoeft te verwachten.
Ja, oké. Nou, ik denk dat we ontzettend veel geleerd hebben. Henny, nog even voor jou. Wij als internisten, welke rode vlaggen mogen we nou echt niet missen bij iemand met gewrichtsklachten?
Nee, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Ik denk dat roodheid, als er wel is, dat je dan echt altijd een infectie moet uitsluiten dat het echt geen septische artritis is. Dus dat maakt eigenlijk, als je een gezwollen gewricht hebt, dat er gepuncteerd moet worden. En zo nodig ook de orthopeed daarin betrokken moet worden. Ik denk dat dat een hele belangrijke red flag is. En ik wil heel specifiek ook nog benoemen de groep patiënten die extreem immuungecompromitteerd zijn, dan wel door een ander onderliggend probleem. Dan wel dat ze bijvoorbeeld tocilizumab gebruiken. Dat die mensen soms echt een extreem laag CRP hebben, maar toch heel ziek kunnen zijn. En dat je daarmee echt op moet letten dat je toch niet te maken met een diepseptische patiënt ook. Dus als de mensen met een sepsis binnenkomen en ze gebruiken tocilizumab, denk ik dat je wel gewoon niet alleen maar moet varen op een CRP van 20.
Ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Henny, ontzettend bedankt. Ik denk dat we heel erg veel geleerd hebben als internisten van gewrichtsklachten. En onze rode vlaggen, die nemen we mee.
Heel goed, bedankt.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!